De tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Zefanja 1 en daarvan het 12e vers. En het zal geschieden te tien tijden, ik zal Jeruzalem met lantaarnen doorzoeken. En ik zal bezoeking doen over de mannen die stijf geworden zijn op hun droesem, die in hun hart zeggen, de Heere doet geen goed en hij doet geen kwaad. Gemeente, we hoeven gelukkig niet te gissen naar de tijd waarin Zefanja heeft geprofeteerd. Want het staat opgetekend in het eerste vers, exact opgetekend in het eerste vers, wanneer dat geweest is. Het was in de dagen van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda. En wanneer heeft Josia nu geregeerd dan? Wel, dat was in de nadagen van het koninkrijk van Juda. Zo'n enkele tientallen jaren voor de ballingschap. U hebt 11 preken gehoord over koning Hiskia. Die zijn er nu natuurlijk afgelopen. Hiskia werd opgevolgd door Manasse, de goddeloze Manasse. Maar u weet het, hè? Manasse werd in de gevangenis, terwijl hij in Babel zat, tot inkeer gebracht. Wel een bewijs dat er nog hoop is voor de grootste van de zondaren. Als die maar tot inkeer komt, tot bekering. Manasse was wel de grootste van de zondaren onder de koningen van Juda. Maar hij werd stilgezet. En hij kwam terug in zijn koninkrijk. En Manasse heeft toen nog geprobeerd wat recht te zetten van hetgeen wat hij zo diep beschadigd had. In godsdienstig opzicht heeft hij nog geprobeerd te herstellen wat er te herstellen viel. Maar helaas, het volk kreeg hij daar niet meer in mee. En ook velen van de vorsten van Juda, de leidslieden van het volk, kreeg hij daar niet meer in mee. En toen hij stierf, werd hij opgevolgd door zijn zoon Amon. Die heeft maar 2 jaartjes geregeerd. En Amon, die viel weer terug in de afgoderij. Zonder dat hij tot bekering kwam. Zoals dat bij zijn vader dus wel het geval was geweest. Dat was bij Amon niet het geval, maar 2 jaartjes heeft hij geregeerd. En toen werd Amon, die dus jong stierf, vrij jong stierf, die werd opgevolgd door zijn zoon Josia. Josia was 8 jaren oud toen hij koning werd. Nou, dat moet je voorstellen, jongens en meisjes. Als je 8 jaar oud bent, jij bent misschien wel zo 8 jaar of 7 of 9, maar dat jij dan al koning zou moeten worden. Nou, dat kon natuurlijk niet. Hij werd natuurlijk bevoogd door anderen. Hij was formeel de koning van Juda, maar anderen bepaalden natuurlijk voor hem het beleid toen hij nog maar 8 jaren oud was. Hij volgde dus de goddeloze Amon op. En aanvankelijk ging hij in dat spoor, het spoor van de goddeloze Amon. Alleen, er staat van Josia dat toen hij 16 jaren was, wie zijn er van ons allemaal 16? 15 of 17, 18, zo rond die leeftijd. Toen begon hij de God van zijn vader David te zoeken. Ja, wel een hele mooie leeftijd hè, om dat te doen. Mag ook al eerder natuurlijk. Maar als je 16 jaar oud bent, een tiener, zouden wij de dag van vandaag zeggen, een tiener in de puberteit. En dan begin je de God, de ware God, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus te zoeken. Hoe zou dat gekomen zijn? Hoe zou hij daartoe zijn gebracht? Dat weten we natuurlijk niet precies. Maar het zou kunnen zijn dat het is geweest door de prediking van de profeet Zefanja. Dat zou maar zomaar kunnen. Maar toen hij 16 was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. En nou jij nog. En natuurlijk ook u. De God van de vader van onze Heer Jezus Christus te zoeken. Dat doe je steeds te laat. En nooit te vroeg. En toen hij 20 was, toen begon hij de godsdienst in zijn koninkrijk te reformeren. En toen hij 26 was, toen werd het wetboek in de tempel gevonden. En toen daarin werd gelezen voor zijn oren, toen verschrok de koning. Hij scheurde zijn klederen, want hij begreep, er is nog zoveel in mijn koninkrijk in de godsdienst mis. Er moet nog zoveel veranderen en dat heeft hij nog gedurende 13 jaren mogen doen. Nog 13 jaar heeft hij over Juda geregeerd. Dat was nog een bloeitijd. De laatste bloeitijd die Juda voor de ballingschap heeft gekend. En nu is het wel zo goed als zeker dat Zefanja, die hier dus aan het woord is, dat Zefanja heeft geprofeteerd in de begintijd van die koning Josia. Toen hij dus nog niet de God van zijn vader David was gaan zoeken, maar nog op het goddeloze spoor zat, geleid door zijn voogden en door zijn raadslieden. Hij was een tijdgenoot, Zefanja, een oudere tijdgenoot, moet ik zeggen, van de profeet Jeremia. Want die is ook ongeveer in diezelfde dagen begonnen te profeteren. Maar die heeft wel geprofeteerd tot in de ballingschap toe. Dus die heeft een heel lange staat van dienst gehad, Jeremia. En dat lezen we van Zefanja niet. Zefanja heeft kennelijk alleen maar geprofeteerd in die dagen, in het begin van het koningschap van Josia, toen alles nog heel slecht in Juda was. Maar ik zei al, het zou goed kunnen zijn, heel goed kunnen, dat hij of Jeremia of zij beide, dat die het middel in Gods hand zijn geweest om Josia tot bekering te brengen, zodat hij als 16-jarige koning God begon te zoeken en te dienen. Wel is het duidelijk, gemeente, dat Zefanja vrij heftig heeft gesproken. Hij begint meteen al heftig. Hè. Ik zal ganselijk alles wegrapen uit dit land. Ik zal wegrapen mensen en beesten. Ik zal wegrapen de vogelen des hemels en de vissen der zee en de ergernissen met de goddelozen. Ja, ik zal de mensen uit dit land uitroeien, spreekt de Heere. Die ergernissen die de goddelozen leggen, dat zijn de struikelblokken waarover ze zelf vallen en waarover ze anderen ook nog eens een keer doen struikelen. Dat zijn de ergernissen. Maar de Heere God gaat ze opruimen. Hij gaat die goddelozen opruimen. De mensen, de beesten gaat hij wegrapen. En dan keert hij uiteindelijk weer tot de mensen terug. Die zal ik uitroeien uit dit land. En dan zijn natuurlijk bedoeld de goddeloze mensen. Wegrapen, dat is verzamelen. Zoals een boer dat doet met het onkruid van zijn land. Het onkruid dat hij eruit getrokken heeft. Dat raapt hij weg, gooit hij op een hoop. En dan met een riek, dan werpt hij het weg in het vuur, hè? Wegrapen, verzamelen. Verzamelen betekent dat eigenlijk. En vervolgens wegdoen, weggooien, verzamelen. Om bijvoorbeeld met vuur te verbranden. Zo stel ik me dat voor dat dat ook zo door Zefanja is bedoeld. En dan valt het op in die versen dat daar ook de beesten worden genoemd. De vogelen des hemels. En dat zal u aanspreken, de vissen der zee. Die worden ook genoemd. Het zijn niet alleen de goddeloze mensen die worden weggeraapt. Maar ook de rest van de schepping. Die leidt mee. Die beesten kunnen er toch niks aan doen? Nee. Koeien in de wei zondigen niet en paarden ook niet. Vissen en vogels ook niet. Maar ze lijden wel mee. Als de mens zondigt, dan leidt de schepping mee. Dat zien we al sinds Genesis 3. En dat is waar tot op de huidige dag toe. Want ook in onze tijd zien we dat de hele schepping meeleidt als wij mensen verkeerde dingen doen. Dat zie je ook volop zelfs in onze tijd. En daar is ook volop aandacht voor. Maar er wordt maar zelden naar de oorzaak gevraagd. En de oorzaak, dat zijn wij. Wij zijn de oorzaak. Als mensen zondigen, dan worden zelfs de vogelen des hemels, de vissen der zee, dan wordt het gedierte, ook het wild gedierte van het veld, dat wordt mee weggeraapt vanwege onze zonde. De schepping lijdt, de schepping zucht. De schepping is aan de ijdelheid onderworpen. Niet omdat ze dat zo graag is, maar omdat wij haar aan de ijdelheid en aan de dood, aan het wegrapen, onderworpen hebben. Dat is dus onze schuld. Dat moeten wij ons aantrekken. En wie pakt de Heere God nou het meest aan dan? Ja, de goddeloze, dat hebben we al gezien. De goddeloze. En dan komt hij natuurlijk het eerste bij de priesters uit. De valse priesters, de Baalspriesters die er nog waren overgebleven. Het overschot daarvan. Manasse had hij al wel weer voor een belangrijk deel opgeruimd na zijn bekering. Maar er waren er kennelijk, was er nog een restant van die Baalspriesters te vinden. En zij worden allicht mede verantwoordelijk gehouden. Voor het goddeloze gedrag van het volk. Zij bederven de godsdienst. En verder worden genoemd zij die zich nederbuigen op de daken. Wat doen ze daar op die daken? Op die platte daken. In Israël had je vaak huizen met platte daken en trap. Erlangs waarmee je zo het platte dak van buiten op kon. Ja, nou goed, zo bouwde men in die dagen. Dat is trouwens ook nog in de Nieuwtestamentische tijd, dat zo de huizen werden gebouwd. Nou, en op die platte daken, daar ging men de zon, de maan en de sterren aanbidden. Vreemd, hè? Om dat te doen. Want dat zijn maar schepselen, toch? Ja, dat weten wij uit Gods woord. Uit Genesis 1, zon, maan en sterren. Dat zijn maar grote lampen die de Heere God heeft ingedraaid in het firmament. En de zon is de grootste, de maan is kleiner, de sterren zijn heel klein. Tenminste voor ons begrip, voor onze waarneming zijn ze heel klein. Kleine lampjes die de Heere God in het firmament heeft ingeplant. Maar in ieder geval, het zijn geen goden. Zon, maan en sterren. Geen goden, Mars en Jupiter. Geen goden. Nee, zeker niet. Maar de heidenen maakten er vaak wel goden van. Die begrepen die lichtjes niet aan de hemel. Die zeiden dat zullen wel goden zijn. Die over ons een beetje 's nachts de wacht houden en naar ons kijken. En die goden moeten wij te vriend houden. En daarom werden ze aanbeden en er werden offers voorgebracht. En dat deed men dus op de daken, want dan is men het dichtst bij die goden. En dan kunnen die goden het beste zien. Zo denkt nou een heiden. Maar zo dachten ook zeer velen in Israël. Dat heidendom was in Israël binnengedrongen. En daar gaat Zefanja tegen de keer. Tegen al die mensen die op de daken het Heer des hemels, zon, maan en sterren aanbidden. En ook diegenen die zweren bij de Here en tegelijkertijd bij een afgod. Die mensen had je ook, die zeiden, en die heb je nog. Het maakt toch eigenlijk allemaal niks uit. Welke god dat je dient. Het is allemaal één pot nat. Ze zullen allemaal wel een beetje god zijn. Dus we kunnen toch bij de Here zweren, maar we kunnen toch tegelijkertijd ook bij een andere god, bij Milchom, hè, zweren, de god van de Moabieten, daar kun je toch ook bij zweren? Waarom niet? Waarom zou dat niet kunnen? Een god is toch een god, er is toch maar één god, zeggen mensen ook in onze tijd, niet waar? Ik las pas nog in de krant, op een belangrijke plaats, een grote plaats, op de Veluwe nog wel, op de Veluwe. Daar werd een kerkdienst gehouden, waarin een dominee uit de Bijbel las en een imam uit de Koran. Ja, dat moet allemaal kunnen. De dag van vandaag, niet waar? Want ja, per definitie dienen we toch allemaal dezelfde God, zegt men dat. Zegt men dan. Hè? Ja, allemaal dezelfde God. Zei Elia dat ook op de Karm? Maakt niet uit. Baal of de Heere. Zeiden de profeten dat ook, of je nou naar de stierkalveren te Dan en Bethel gaat of naar de tempel te Jeruzalem, maakt geen verschil. Want het komt per saldo toch allemaal op hetzelfde neer. Zeiden de profeten dat? Nee, gemeente, ook Zefanja niet. Hij bestraft dat, hè? Hij bestraft het dat ze niet alleen maar de eed zweren in de naam van de Here, maar dat vandaag doen in de naam van de Here en morgen weer in de naam van een andere god, of misschien zelfs wel gelijktijdig bij de Here en bij die andere god op hetzelfde moment. Dat kan niet, zegt de profeet. Dat kan niet. Het mag bij de Here alleen. Ik zal dus wegrapen, zegt de Here. Wie nog meer? Nou, die terugkeren van achter de Here, vers 6, ook die. En ze vragen naar hem niet en ze zoeken de Here niet. Hoort u dat? Dat geldt nog, hè. Mensen die misschien de Here een tijd lang leken te dienen, zijn discipel waren, leek tenminste. Maar ze gingen bij hem weg. Zoals ze ook bij de Heer Jezus deden. Hij op een gegeven moment toen hij predikte, deze reden is hard, zeiden ze, wie kan ze horen? En ze verlieten hem, ze wilden niet meer met hem wandelen. Ze gingen achter hem vandaan. Nou, dat had je dus in de dagen van Zefanja kennelijk ook. En dat heb je in onze tijd ook nogal, hè, dat er mensen zijn, ook op Urk, die de Here en zijn dienst de rug toekeren, die er de brui aan geven. Ze verlaten de Here. Ze zoeken hem niet en ze vragen naar hem niet. Maar dat kan helaas ook als je wel in de kerk zit. En iedere preek beluistert dat je toch niet hem zoekt. En toch niet naar hem vraagt. Josia was toen hij 16 jaren oud was begonnen de God van zijn vader David te zoeken. Bent u al begonnen? Ben jij al begonnen? En hij nam daar in de loop van de tijd nog in toe. Ik zei al, toen hij 20 was, ging hij reformeren. Toen hij 26 was, toen werd dat wetboek gevonden. Het ging stapsgewijs. Het ging stapsgewijs. Dat mag ook, hoor. Dat mag ook. Want een mens wordt vaak niet in één dag helemaal bekeerd. En niet in één dag. Dat doet de Here nog wel eens stap voor stap en stuk voor stuk. Maar waar is het begin? Is het begin in jouw leven wel te vinden? Dat je begint de God van je vader David, de God van onze Heer Jezus Christus, de God en de Vader van hem, dat je die begint te zoeken. Ja, dat is wel nodig, niet waar? Want, zegt Zefanja, let op. Het staat in vers 7, de dag des Heren is nabij. De dag des Heren, dat is de dag van de afrekening. Dat is de dag van oordeel en van gericht. Ik ga daar nu niet op in, verder, die dag des Heren, want dat komt nog in de volgende preek. Ook aan het eind van hoofdstuk 1 en aan het begin van hoofdstuk 2 gaat het daar namelijk nog over. En daar wordt dat uitvoerig aan de orde gesteld. Dus dat komt nog, in de volgende preek. Dus als u mij toestaat en ook als u het mij niet toestaat, dan doe ik het toch. Dat bewaren we voor de volgende keer, wat die dag des Heren betreft. We gaan eerst nog even kijken bij vers 12. Wat er gebeurt eer de dag des Heren komt. He, dus volgende keer wat hij doet, te dien dagen, als die dag des Heren komt, die dag van oordeel en gericht. Maar in vers 12 staat, het zal geschieden te dien tijden. Dus het gaat daar over de tijd die aan de dag des Heren vooraf gaat. He, te dien dagen, dat is de dag van het gericht. Te dien tijden, dat is de tijd die nog resteert eer het zover is dat de Heere God alles wegrapen zal wat goddeloos is. En wat doet de Heere God dan in die voorafgaande tijd? Hij zegt het zelf. Ik zal Jeruzalem met lantaarnen doorzoeken. Ja, dat is natuurlijk op een menselijke manier over God gesproken. Dat begrijpt u wel. Dat doet de Bijbel zo vaak. Dus daar hoeven we niet zo vreemd voor op te kijken. De Heer weet toch alles al, zult u zeggen. De Heer hoeft toch niets te doorzoeken. Maar omdat wij het zouden kunnen begrijpen wat de Heer doet, daarom wordt het op een menselijke manier aan ons voorgesteld. Zoals wij mensen dat zouden doen, zo doet de Heere God het ook. Hij doet het alleen veel secuurder. De Heere gaat met zijn lantaarns op pad om Jeruzalem uit te pluizen. Want zo mag je dat woord doorzoeken, wel vertalen. Hij gaat het uitpluizen, het heel nauwkeurig bezien. Ziet u het voor u? Dat de Heere met zijn lantaarns, zijn lampen, Urk doorgaat. Nee, Urk is Jeruzalem niet. Dat weet ik. Het is misschien wel een beetje het Jeruzalem van Nederland, dat zou kunnen zijn. Maar toch, als hij Jeruzalem toen doorzocht, dan moeten we er rekening mee houden dat hij het ook Urk nu doet. Nu doet. Ziet u hem gaan? Het oude dorp door. De Hofzee. Hier dit gebied rondom de Moriakerk. Bij de rotonde. En dan de nieuwbouw in. En hij gaat alle huizen in. Alle huizen gaat hij binnen. Ook het industrieterrein. Dat neemt hij ook helemaal mee. Waar de koophandel wordt bedreven. Dat wordt ook nog eventjes genoemd in vers 11. Huilt gij inwoners der laagte, want al het volk van koophandel is uitgehouwen en al de gelddragers zijn uitgeroeid. Dus dat wordt ook nog even aan de orde gesteld. Kennelijk was het in die koophandel ook niet allemaal pluis. Was het ook niet allemaal goed en wel. Dat moest ook uitgepluist worden dus. Ook uitgepluist worden. En zo gaat hij niets voorbij. Zo gaat hij overal belangs. De Hofstee en ook het winkelcentrum het Urkerhart en de beide industrieterreinen die we hebben. De Lemsterhoek en de Zwolse Hoek. Daar gaat hij overal bij alle bedrijven binnen. Dat moet u maar rekenen. Hij slaat niets. Hij slaat niemand over. En wat vindt hij dan? Wat vindt hij als hij bij u in huis komt? Met zijn lantaarns. Met zijn lampen. En het schijnt in alle uithoeken. Kan hij bij u in de laadjes van de kast kijken? Kan hij bij u op de slaapkamer komen? Mag hij uw boekhouding inzien? Ja, want de Heer doet het secuur hoor. Er is niets verborgen voor zijn gloed. Niets verborgen voor zijn lampen. Ziet u hem gaan, het hele dorp door. Ook de pastorieën slaat hij niet over. Nee, ook niet. En de kerkgebouwen slaat hij niet over. Hij komt overal om te kijken hoe of het ermee voorstaat met ons leven. Met de buitenkant, maar ook met de binnenkant. Ja, we zullen dat zo dadelijk nog zien. Komt in onze tekst nog aan de orde. Ook het hart doorlicht hij met zijn schijnwerpers. Het gaat niet alleen maar over de uitwendige daden, maar ook waar komt dat nou vandaan dan? Waar komt dat dan vandaan? En hoe is de gesteldheid van binnen? Dat gaat de Heere God ook allemaal doorzoeken. En hij slaat ook onze mobieltjes en onze pc's niet over. Daar neemt hij ook een kijkje in. Zelfs de uitgewiste geheugens, die weet hij nog wel naar voren te roepen hoor. Die weet hij echt nog wel naar voren te roepen. Ja, dat doet de Heer allemaal. Het zal te dien tijde geschieden. Dus voordat de dag van het gericht komt, is de Heere God daarmee doende. Jeruzalem, Urk, ja de hele wereld, alle mensen. Hij zal ze met lantaarnen doorzoeken. En waarom nou vooral Jeruzalem? Omdat dat de stad van de godsdienst is. Het centrum van Juda. Dus waar veel godsdienst is, daar kijkt de Heere God extra nauw. Ja, is dat nou rechtvaardig of is dat nou niet rechtvaardig? Nou, dat is volstrekt rechtvaardig. Want daar mag je toch wat meer van verwachten, nietwaar? Van het heidendom kun je niet verwachten dat ze God dienen. Dat moesten ze wel doen, maar dat doen ze toch niet. Maar waar de Heere gekend en gediend wordt, althans waar zijn naam wordt genoemd, ja, daar mag je toch verwachten dat de Heere God in ieder gaatje mag kijken. Mag kijken. En of hij het nou mag of niet mag, hij doet het toch. Hij doet het toch. Houden we daar rekening mee? Kan hij een kijkje nemen in jouw levensgedrag? In wat je allemaal doet en wat je allemaal laat? Wat je allemaal denkt en wat je allemaal zegt? Kan hij een kijkje nemen? Kan hij de laadjes opentrekken in uw huis, in uw woning? Alle laadjes, ja, niet sommige laadjes, maar allemaal. Mag hij overal eventjes kijken? Hij doet het toch. En als de Heere God dat gedaan heeft, dan gaat hij bezoeking doen. En bezoeking, dat kan in de Bijbel twee betekenissen hebben, hè? Bezoeking doen. Bezoeking kan positief zijn en negatief. Als het positief is, dan bezoekt de Heere God je met zijn genade. Denkt u maar aan de lofzang van Zacharias. Hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken. Daar is het positief. Hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht. Dus dan is het een positief bezoek. Dan, dan doet de Heere God daar het goede. En dat zal zeker ook daar zijn waar hij bevindt dat het in orde is. Hè? Dat het in orde is waar hij wordt gekend en wordt gediend. Nergens in volmaaktheid natuurlijk, dat weet ik. Nergens in volmaaktheid. Maar daar zal de Heere God zijn zegen over geven. Daar zal hij ook zegen achterlaten waar hij ziet, in welk huis hij ziet, dat hij daar in waarheid wordt gediend en gezocht. Daar zal hij zeker ook zijn zegen willen geven. Dat zit er ook in, dat woord bezoeken. Maar bezoeken kan ook heel negatief zijn. Bezoeken met de roede, bezoeken met straf. Dat komt heel vaak in de Bijbel voor, het woord bezoeken in die betekenis. En dan wordt het inderdaad ook een bezoeking. Dan wordt het inderdaad een bezoeking. En als we dat woord gebruiken, dan voelt iedereen wel, dat is niet zo best. Hè? Als het een bezoeking wordt, dan gaat het er hard aan toe. En over wie doet de Heere God nou bezoeking? Hij noemt ze hier, die goddeloos. Hij noemt ze hier mensen, mannen, het kunnen ook al vrouwen zijn natuurlijk, dat kan ook zo zijn, er staat hier mannen, die stijf geworden zijn op hun roesem. Die stijf geworden zijn op hun droesem. Wat betekent dat nou in vredesnaam, zult u misschien zeggen? Wat betekent dat nou in vredesnaam, die stijf geworden zijn op hun droesem? Dat is een beeld wat hier gebruikt wordt, gemeente. Dat komt uit de wijnbouw. De wijnbouw. Als de druiven zijn verwerkt, getreden in de wijnpersbak, dan worden ze in vaten gedaan. Maar als die getreden wijn, die most eigenlijk nog, die most, die moet nog gaan gisten. En dan wordt het pas wijn natuurlijk, als het gaat gisten, dan wordt het wijn, dan komt er alcohol in. Maar als die wijn in de vaten zit, en die blijft maar in het vat zitten, dan komt er bezinksel in, bezinksel. Drap. En dat is nou de droesem. Dat noemt de Bijbel de droesem. Dat is de drap van de wijn die onderin de vaten zit. Niet waar? En waarom moet die vaten dan geledigd worden? Wel, dat is om die drap eruit te halen. Hè? Dus wat deed men dan? Onderin die vaten zat de drap. En dan gooit men de wijn over in een ander vat. En de droesem die overbleef onderin, die werd natuurlijk weggedaan, weggegooid. Want als die droesem daar blijft zitten, als die wijn allemaal bij blijft liggen en nog eens liggen. En die droesem die zit onderin in het vat. Daar wordt de wijn niet beter van. Daar wordt hij niet lekkerder van. Nee, daar wordt de wijn uiteindelijk zelfs ondrinkbaar van. Als die droesem allemaal maar onder in de vat blijft zitten, dat kan niet, hè. Hij moet dus steeds van vat tot vat worden overgegoten. Niet één keer, maar zelfs meerdere keren moet dat gebeuren. En die droesem die dan overschiet, die drap onderin, die moet worden weggegooid. Zo wordt de wijn helder en zuiver. En goed smakelijk en drinkbaar. De wijn moet dus van vat tot vat worden uitgeledigd. Zo noemt de Bijbel dat. Hè? Van vat tot vat worden uitgeledigd. Dus iedere keer worden overgegoten in een nieuw vat. Zodat de droesem steeds er kan worden afgescheiden. Want die droesem die gaat dik worden onderin. Dat staat er dus ook, hè. De mannen die stijf geworden zijn op hun droesem. Die droesem daaronderin die is stijf geworden. Maar die blijft allemaal maar zitten. Omdat ze niet overgegoten zijn. Overgegoten worden in een ander vat. Die droesem die begint te koeken onderin die vaten. Hè? En ja, dat gaat niet goed met de wijn. Die droesem die wordt stijf. Je moet dus, wil het goed met je zijn, af en toe is worden omgekeerd, Snapt u? Je moet af en toe eens worden opgepakt en omgekeerd en overgegoten in een ander vat. Ook de profeet Jeremia trouwens heeft datzelfde woord gebruikt. Hij zegt van zijn volk Israël dat zij van vat tot vat niet zijn uitgeledigd. Die klaagt er dus over dat dat niet is gebeurd. Hè? Dus dat ze ook stijf worden op hun droesem. Je moet dus worden opgepakt en de droesem moet worden gescheiden van de wijn. Dat is nodig in ons leven. En anders worden we ook stijf op onze droesem. En dan blijven we maar liggen, dan blijven we maar liggen, dan blijven we maar liggen. Maar er komt geen goede wijn van. Geen goede wijn. Bent u alles overgegoten? Overgegoten, ja, dat vraag ik u. Overgegoten. Of liggen we nog steeds op de droesem van ons zondige bestaan en we leven maar voort? Liggen maar te liggen. Het vat blijft maar liggen. En de droesem wordt steeds stijver en steeds stijver en steeds stijver en de wijn wordt steeds onmogelijker. Die kun je straks weggooien. Die kun je straks weggooien. Wil het goed zijn, dan moeten we worden overgegoten in een ander vat. Begrijpt u wat ik bedoel? Overgegoten in een ander vat. En de droesem, het kwaad, het onnuttige, het schadelijke, dat moet achterblijven in het oude vat. En daar wordt het natuurlijk uitgehaald en opgeruimd. Maar het moet weg. Moet weg, daar gaat het om. Dat kan niet meegaan, het nieuwe vat in, want dan schiet je er niks mee op. Als je die droesem meegiet, het volgende vat in, ja, dan is het natuurlijk onbegonnen werk. Hè? Dan komt het nooit aan zijn eind. Hè? Dan wordt die wijn nooit rein en drinkbaar en zuiver. Nee, die moet achterblijven en worden weggegooid. Is dat nou bij u al wel begonnen? Dat geledigd worden. Van vat in vat. En dat moet niet één keer gebeuren, dat moet meerdere keren gebeuren. Wil uiteindelijk de wijn goed helder worden, moet dat meerdere keren plaatsvinden. Zo deed men dat in de oudheid. Tegenwoordig zal die worden gefilterd en gezift, gezeefd. Maar dat deed men in de oudheid nog niet. Hè. Dat kende men eigenlijk nog niet. Het zeven en het filteren, hè? Maar dat ging dus op die manier, op die ouderwetse manier, waar we toch wel iets van kunnen leren, nietwaar? Maar dan moeten we het wel op onszelf trekken. Dan moeten we wel op onszelf trekken. Ik ben die wijn, ik ben die wijn, ik zit in dat vat. En ben ik nou ooit op mijn kop gehouden? Is de goede wijn er nou ooit uitgestroomd en het kwade achtergebleven? Want dat moet keer op keer gebeuren. Dat is bekering, dat je op je kop gehouden wordt. Ondersteboven. Ja, je wilt het liefst allemaal maar blijven liggen, blijven liggen, blijven liggen. Maar dat kan niet, hè. Dat mag niet, hè. Je moet een keer de Heere, de God Israëls leren zoeken. Zoals Josia dat leerde toen hij 16 jaar oud was. Een mooie leeftijd. Een mooie leeftijd om dat te doen. Als je zo jong bent om de Heere te zoeken. Laten de jonge lui dat ook maar ter harte nemen. Om dat niet te vergeten, nietwaar. Blijf niet liggen op je droesem. Want die droesem gaat vanzelf niet weg, hoor. Echt niet, hoor. Die gaat vanzelf niet weg. Die wordt steeds dikker en stijver. Dat die drap, die gaat echt vastzitten onder in dat vat. En die doet zijn schadelijke werk. Je moet worden overgegoten. En dat kan alleen Christus doen. Als Christus in je leven komt, dan word je opgetild. En dan gaat de wijn een ander vat in. En nog eens. En nog eens. En nog eens. Want de bekering tot God, daar heb je levenslang werk mee. Je moet nog wel eens opgetild worden. Opgepakt. Want er zit nog wel eens wat droesem onder in het vat. Ook al ben je meerdere keren opgetild, al en overgegoten. Er blijft altijd nog wel wat over. En dan moet je opnieuw worden opgetild. En opnieuw worden overgegoten in een nieuw vat. En ja, ben jij nou ook al eens overgegoten? Of is dat nou nog nooit het geval geweest? Blijf je nog altijd maar dezelfde die je altijd was. Ik zei alleen de Heere, alleen zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, die is bij machte om bij ons dat werk te doen. Ons te ledigen van vat in vat. Want als dat uitblijft, kijk maar in vers 13. Hun vermogen zal tot roof worden, hun huizen tot verwoesting. Ze bouwen wel huizen, maar ze zullen er niet eens in wonen. Ze bouwen huizen, maar ze zullen er niet eens in wonen. Ze planten wijngaarden, ja, maar ze zullen zelf de wijn niet eens drinken. Dat zullen ze aan een ander moeten overlaten. Dat is het oordeel wat de Heer God over die mannen die stijf zijn op hun droesem, stijf geworden zijn op hun droesem. Er is geen beweging meer in te krijgen bij hen. Wat de Heere God die mannen in het vooruitzicht stelt. En wat zijn dat nou voor mannen dan? Wat zeggen die mannen nou? Wat zeggen ze? Moeten we even kijken waar ze het zeggen. Ze zeggen het in hun hart. Nee, ze roepen dat niet uit van de daken. Ze vertellen dat niet aan een ieder, dat ze er zo over denken. Nee, maar de Heere God die schijnt met het lantaarntje ook dieper. Hè? Die gaat ook naar de binnenkant toe. En daar ziet hij wat er in het hart leeft. En wat leefde er nou in het hart van die mensen die daar stijf geworden waren op hun droesem? Er leefde in hun hart dat ze zeiden, de Heere doet geen goed en de Heere doet geen kwaad. Ik zei al, dat zeiden ze niet openlijk. Misschien waren het wel naar de mond genomen rechte beleiders van de godsdienst. Misschien waren het wel, die waren er in die tijd natuurlijk nog niet, maar doorwinterde Calvinisten. Echte goede gereformeerden, dat zou best wel eens kunnen. Dat het goede gereformeerden waren. Misschien zelf wel hyper-Calvinisten, ja dat kan ook nog. Hyper-Calvinisten, dat zou zomaar kunnen zijn. Hè? Recht, strak in de leer. Strak in de leer. Dat zou best kunnen. Althans, als je naar hun praten zou mogen uitgaan. Als je daar zou op letten, dan zou het best kunnen zijn dat deze mensen rechtzinnige beleiders waren. Misschien wel hersteld hervormden, dat zou best wel eens kunnen zijn. Maar in hun hart, daar lag het toch even wat anders. In hun hart lag de gedachte van, ach, wat maakt het uit? Wat maakt het uit in de praktijk van het leven? Voor mijn leven van alle dag. Voor mijn doen en laten. Ook op maandag en op dinsdag en op vrijdagavond en op zaterdag. Wat maakt het uit? Of je nou de Heere zoekt. Ach ja, daar word je toch ook niet beter van. Daar eet je geen sneebrood meer of minder om. Als je de Heere zoekt en de Heere kent en dient. Er is geen loon nog straf te wachten, zongen we uit Psalm 10. Zo denkt de goddeloze in zijn hart. Degene die in de praktijk goddeloos is. Misschien wel in de belijdenis rechtzinnig. Maar in de praktijk van zijn leven geeft hij nergens om. Komt dat voor of komt dat niet voor? Komt dat ook in de Moriakerk voor of komt dat niet voor? En we zullen niet vragen naar andere kerken, want andere kerken hebben genoeg aan zichzelf en wij hebben genoeg ook aan onszelf. Komt dat nou voor of komt dat nou niet voor? Hè? Dat we recht van de belijdenis zijn en we staan voor het woord. We onderschrijven de Bijbel van kaf tot kaf. We vechten voor de waarheid. Goed hoor. Vooral blijven doen. Doe ik ook. Maar het zal toch niet waar wezen, gemeente? Dat we onder het mom van die rechtzinnige belijdenis, dat we hier in dat hart denken, de Heere ziet het met zijn lampje. Dat we hier in ons hart denken, ach, wat maakt het allemaal uit. Ik ga gewoon door op de oude voet. Ik blijf gewoon liggen op mijn droesem. Laat die droesem maar zitten, onderin de vat. Ach ja, dat kan toch immers geen kwaad, want de Heere doet geen goed. Hij beloont niet als je hem dient. Dat doet hij niet. En hij straft je ook niet als je hem niet dient, hè? Want dan gaat het ook allemaal gewoon door. Zoals het de rechtvaardige gaat, zo gaat het met de goddeloze. Dat maakt immers helemaal geen verschil in de praktijk van het leven. Ja, dat lijkt soms inderdaad aan de buitenkant ook wel zo te zijn. Dat lijkt soms inderdaad wel eens zo te zijn. Daar hoor je in de Bijbel ook nog wel eens over klagen tot God en roepen tot God. Hè? Heren, waarom is de weg van de goddeloze zo voorspoedig en worden juist zij zo geplaagd? Die u de Heere vrezen, daar zijn klachten genoeg in de Bijbel over. Roepen tot God om recht en om gerechtigheid. Maar die mannen die denken dat het werkelijk zo is. En dat komt ze ook wel goed uit. Want ze willen graag zichzelf blijven. Ze willen graag handelen zoals ze altijd gehandeld hebben. En doen zoals ze altijd gedaan hebben. Ze willen niet veranderen. Ze willen zich niet bekeren. Ze liggen stijf op hun droesem. Hun droesem is hard en stijf geworden. Ze denken er zo over. Ach, waar maak ik me eigenlijk ten diepste druk om? Zal de Heere God zien wat ik dinsdagmorgen en woensdagmiddag doe? Zal de Heere God dat allemaal nazoeken? Zal hij dat allemaal opletten? Ach, het zal wel loslopen. Hoeveel zijn er nou? Ook onder ons. Die dat stiekemtjes wegdenken. In hun hart. Ik weet wat ik niet goed doe. Maar, ach, het zou wel loslopen met die straf. Met dat bezoeken. En als je het anders doet, als je anders leeft, dan heb je daar toch ook geen voordeel bij. Hè? Want het is nog het een, nog het ander. Hè? God beloont niet en God straft niet. Er is geen loon, nog straf te wachten. De Heere ziet het niet. De Heere doet geen goed. De Heere doet geen kwaad. Lieve mensen, zo denken niet alleen de heidenen. Ik weet dat er heel veel mensen op deze wereld zijn die God niet kennen en dienen, die in de praktijk zo leven van de acht. Ik hoef met geen God te rekenen. Hè. Zeker in onze moderne tijd. Zeker in Nederland. Hè, want Nederland is een zeer geseculariseerd land. En trouwens de landen om ons heen niet minder. Hè. Heel Europa is zeer geseculariseerd. Hè. Wordt beheerst door mensen die zeggen er is geen God en er is toch geen loon of straf. Wat maakt het allemaal uit? Wat maakt het allemaal uit? Maar wij zijn kerkmensen. Wij zijn hersteld hervormden. Ja, en hoe zit het dan? Denken wij werkelijk anders? Denken we werkelijk anders? Zijn we wel eens van vat in vat geledigd? Of zit die droesem er nog strak en stevig in? Onderin de fles. Onder in het vat. Het zal toch niet waar zijn, lieve mensen? Dat we uiterlijk belijders zijn, Maar dat de Heer onderzoekende, ons leven, ons hart onderzoekende, daar het atheïsme vindt. Het praktische atheïsme. He, dat je eigenlijk ten diepste in je handel en wandel. En je door de weekse dag niet met God rekent. Dat je dingen doet die niet door de beugel kunnen, maar je praat het goed. Je maakt jezelf wijs dat er toch geen toezicht op is. En dat God het toch niet ziet. En dat God het toch niet straffen zal. Prediker die zegt, hij constateert dat. Hij zegt, omdat niet haastig het oordeel over een kwade zaak geschiet. Daarom is het hart van de kinderen der mensen in hen vol om kwaad te doen. Dat betekent dus, omdat er niet snel oordelen komen, denken de mensen van, ach, maakt niet uit, we hebben de tijd nog wel. We kunnen nog wel een poosje kwaad doen. Want als er al een oordeel komt, dan zal het zeker nog heel lang duren. Dus we hebben nog wat armslag, zullen we maar zeggen. We hebben nog wat ruimte om dat te doen. Is dat een diepste gemeente? Onze gedachte. Nou, dan kun je het hier lezen. Dat als we zo door het leven gaan, op onze droesem blijven liggen, dan komt het niet goed. Dan zal hij je vermogen ten roof laten worden en je huizen tot verwoesting. Dan komt die dag des Heren. Na de tijd van het onderzoek komt de dag van het gericht. En dan is het dus, bekeert u, laat u zelf toch eens ledigen van vat in vat, zodat de droesem achter blijft. Laat u zelf ledigen. En hoe gaat dat dan? Wat is daarvoor nodig dan? Ja, daar is voor nodig dat je tot Christus komt met je zonde. Dat is daarvoor nodig. Want zonder Christus is er geen bekering. Zonder Christus kan er geen bekering zijn. Voor een Jood niet en voor een heiden niet en voor een kerkmens ook niet. Zonder Christus is er geen bekering. Hij alleen kan die verandering in ons leven bewerken. Als je bij hem komt met je zonde en met je schuld, dan zal hij je bekering ten leven geven. Dat zegt de Bijbel. Dan zal hij je dat geven. Hij zal dat mogelijk maken. Zoals hij het bij Zacchaeus heeft mogelijk gemaakt. En bij Levi de tollenaar heeft mogelijk gemaakt. En bij de Samaritaanse vrouw heeft mogelijk gemaakt. En bij zoveel meer. Zo kan hij het nog. Zo kan hij het nog. Als je met je zonden tot Christus komt, dan pakt hij je op en hij kiept je ondersteboven. Dan word je van vat in vat geledigd. Gelukkig maar dat hij dat kan doen. Daar heeft hij voor gezorgd, dat heeft hij mogelijk gemaakt. Hè, door zijn bitter lijden en sterven, dat het mogelijk is dat zondaren tot bekering kunnen komen. Hè, dat heeft hij mogelijk gemaakt. Dat je omgekeerd kunt worden. Gelukkig de mens die nog alles een keertje ondersteboven is gehouden. Die nog alles een keertje op zijn kop is gehouden. Gelukkig die mens. Want dan zal uiteindelijk in die grote dag de droesem weg blijken te zijn. Gereinigd door hem. De schuld vergeven en de zonde bestreden, dat die achter ons mag worden gelaten. Ik weet, het is altijd ten dele nog in dit leven. Dat is absoluut waar. Maar je bent dan wel een vat wijn. Wijn die van vat in vat is geledigd geworden. En daar gaat het om. Daar gaat het om. Als straks die grote dag der dagen komt. Amen.